Heb je wel eens geprobeerd te mediteren? Of zou je het een keer willen proberen? Of misschien heb je het net als ik, ja, echt wel eens regelmatig gedaan, maar ben je er even uit? Ik heb iets voor je. Vooral voor mezelf, maar doe mee, want de kracht van samen mediteren, dat is te gek. Ik heb de maand mei omgedoopt tot meditatie. Ja, sorry. En om nog erger te maken is het eigenlijk meditatien. Want 10 dagen lang, van 1 tot 10 mei, gaan we elke ochtend en elke avond samen even inchecken. Gewoon, thuis, online, maar dan wel begeleid door de grootste coaches op dit gebied. Denk aan Michael Pilacic, hè, van de Meditation Moments app. Ook ademexperts als Koen de Jong en Casper van der Meulen met zijn handpan, lekker. Jan Geurts, even die doktzen, traditionele manier. En we maken een transcendente reis met Marieke van Meijeren. Swami Purnachatanya is erbij, Robert Bridgman, Jesse Jazz, Faya Laurens, Hielke Bonema en Marjolein van der Aar van Mindful Minute. Roy Martina, Marjolein Rode, ja, ik kan ze niet allemaal noemen. Ik kan ze echt niet allemaal noemen, maar het zijn er veel. Willem Glaudemans wil ik toch nog even noemen. Oh, daar heb ik wel een paar keer meditatie met het cursusboek van meegemaakt. Fantastisch. Tijn Tauber, Edwin Selei, Wouter de Jong, nu ga ik ze toch allemaal noemen. Merel Teunis, nou ja. Robert Bridgman. Ja, nou goed. Check het. Via koekeroe.nl/meditatie. Daar kan je jezelf ook aanmelden. En het mooie is, het is helemaal gratis om live mee te kijken. Dat wordt echt power. Ik hoop dat je erbij bent. Het is echt makkelijker dan ooit. Gewoon je e-mailadres achterlaten via koekeroe.nl/meditatie. Doe het nu. Voordat je de podcast gaat luisteren, ga naar koekeroe.nl/meditatie. Deze aflevering is net even wat anders dan welke andere Koekeroe aflevering dan ook. Want het gaat over Ontwerp Je Eigen 2022. Het eerste Koekeroe webinar van het jaar. En als ik even zit te kijken naar die 27 inspirerende sprekers. Waar is het allemaal over gegaan? Talks over ochtendroutine, gezondheid, holisme, verwachtingen, hersenen, vertrouwen, manifesteren, heling, transformatie, het onderbewustzijn, trauma's, hormonen. Het kwam allemaal ter sprake. Een klein overzicht.
Als je denkt, oh, ik word heel erg een beetje chagrijnig wakker. Dat jij gewoon met simpel een nummer opzet en even lekker bewegen. Dat jij je stress verlaagt, maar ook heel snel jouw stemming van emotie kan verwisselen.
Je wordt 1 keer in je leven geboren. Maar op ieder moment in je leven kan je ervoor kiezen om herboren te worden.
Hoe meer jij in verbinding bent met jezelf, hoe dieper jij ook in verbinding kan zijn met je intuïtie.
Ik denk dat positief blijven voor een belangrijk deel te maken heeft ook met mild blijven, aardig blijven over jezelf. Niet die keiharde veroordeling. Niet jezelf zo ontzettend afrekenen in allerlei situaties.
Uiteindelijk word jij aan het eind van jouw leven niet gewaardeerd om de persoon die je volgens iemand anders zou moeten zijn. Jij wordt gewaardeerd voor de persoon die jij uiteindelijk bent. Symbolen zijn eigenlijk die manieren waarop je jouw waarde vormgeeft in jouw leven.
Kun je je brein veranderen? Yes, you can. Je kunt je brein veranderen. Het mooie namelijk aan het leven, en dat zie je hier ook staan, is dat je altijd kunt veranderen. Vandaag is het moment, niet morgen. Dat hoor ik ook zo vaak en dat is zo mooi ook weer aan het begin van het nieuwe jaar. Ik vind het persoonlijk echt de grootste onzin, maar ook heel herkenbaar een grote programmering. Het is 1 januari, dus ik ga aan de slag met mijn nieuwe en goede voornemens.
Wat is belangrijk is dat we dag beginnen al in de ochtend in het liefst voordat je uit bed stapt, dat je al begint met je intentie voor de dag, van de liefde. Dus de kunst is om overdag continu terug te keren naar wat ik noem dus die liefde. Naar terug te keren naar de beste versie van jezelf.
Ik wil jullie vandaag meenemen in een aantal dingen die voor mij nog steeds dagelijks heel goed werken om me elke dag gelukkig te voelen.
Van hoe kan ik nou meer tijd overhouden voor de zaken die ik nou echt belangrijk vind?
En vanuit dat gevoel wat je net hebt ervaren wellicht, mag je voor deze ademsessie een intentie gaan zetten.
Als we beseffen dat we natuurlijk veel meer zijn dan een lichaam van vlees en bloed, immers als ik hopelijk pas over 100 jaar maar mijn laatste adem heb uitgeblazen, is het vlees en bloed nog steeds hier. Het ligt hier, het DNA ligt hier. Wat is hetgeen dat leven geeft aan dit lijf? Het is de ziel, het is het energieveld.
Dus manifesteren is een inside job. Het komt van binnenuit. Als zodra je anders gaat denken, zodra je anders gaat voelen, zodra je andere overtuigingen hebt, zendt jij een andere energie uit in dat veld.
Als je je aandacht terugtrekt op die subtiele niveaus binnen je bewustzijn, dan kun je daar dus jouw keuze op uitoefenen. Moet je even trainen. Maar hoe meer je dat doet, hoe meer je op dit subtiele niveau binnen in jezelf verandering aan begint te brengen.
Jij kan wel willen en besluiten, zo, mijn lichaam is nu beter en ik vind nu dat dat deel van mijn lichaam anders moet worden. Als je niet aan de kern werkt, als je niet luistert waar die kern ligt, dan kun je daarop werken, maar dan verandert er niets.
Het geheim voor meer bereiken is voor veel mensen minder willen in een jaar. Want je overschat wat je in een jaar kan en je onderschat wat je in een decennia kan.
Wie we ook zijn op deze planeet, waar we ons ook bevinden, de kwaliteit van ons leven wordt altijd bepaald door de kwaliteit van onze relaties.
Dankbaarheid is het medicijn om voldoende positieve emoties te creëren. Maar het is ook het medicijn om te genieten van je dag. Want als je niet stilstaat bij wat er goed gaat en wat er mooi is, als je naar buiten loopt en de zon schijnt en je kunt er niet bewust bij stilstaan, dan geniet je er ook niet van. Dus dankbaarheid is eigenlijk het openzetten van je brein om waar te nemen wat er goed gaat.
Het is onmogelijk om zonder passie geboren te worden. Het is alleen, je maakt het misschien te groot en daardoor is het ook onbereikbaar voor je. En ik zal dadelijk ook gaan uitleggen waarom dat het voor jou te groot is. Waarom dat het veiliger is om het groot te maken. Want het leven van je passie, daar zit ook een risico aan. Passie is vuur en aan vuur kun je ook branden.
En juist door de mind te snappen en alles wat er in die mind gebeurt, dus die hele dynamiek, bewust te ervaren vanuit het compassievolle hart. Daardoor neem je de mind mee, breng je de mind tot rust en geef je de mind de erkenning die hij zo hard verdient en waar die mind ook zo hard naar verlangt.
Een vraag nodigt je uit. En zeker als het een vraag is van een hoge kwaliteit, dan is inderdaad het stellen van de vraag veel interessanter dan het antwoord.
Nou ja, als we beseffen dat alles nu is, ja, dan is er geen toekomst of verleden.
Nou, en ik noem ons onderbewuste brein ook wel eens de harde schijf eigenlijk van ons leven. Het is wat we allemaal in de loop van de tijd hebben opgeslagen. In je kinderjaren, daarna al je geloofsovertuiging, alles wat je hebt meegemaakt, alle informatie en kennis waarvan jij brein dacht, nou, dat is nuttig om op te slaan.
Ik geloof ook dat als je gelukkig bent en dat uitvibreert, dat er nog meer positiviteit op je pad komt.
En ik had het echt, ik was heel erg getraumatiseerd toen ik begon met op dit pad. En als ik mezelf nu zie, ten opzichte van toen, denk ik, oh, dit gun ik toch iedereen, dit gun ik jou ook. Ik hoop toch zo vanuit mijn hart dat we met z'n allen lekker onze trauma's gaan helen.
Luister lekker mee, ik ga je meenemen in de wereld van hormonen. Want hormonen maken ons de leukste en ook de vreselijkste versie van onszelf.
Wil jij met ons jouw doelen delen? Want als jij je doelen concreet maakt, als jij je doelen met ons gaat delen, gaan er ook voor jou allerlei krachten aan de slag. En hoe gaaf zou het zijn als we dat met z'n allen gaan doen? En als we dat ook durven te doen.
En al deze talks kan je nu terugkijken via koekeroe.nl/gemist. En dan krijg je ook nog extra e-books, de slides. Er komen nog wat livestreams aan. Het is fantastisch. En aan het einde van het gesprek, wat ik straks heb met Jan Geurts, geef ik je ook nog een unieke kortingscode, waarbij je als luisteraar van de podcast toch nog eventjes de aanbieding krijgt dat je dit hele pakket voor €112 gewoon het hele jaar kan bekijken. Maar ik wil er eentje voor je uitlichten. Dat was namelijk net even wat anders dan al die andere talks. Dat was een Q&A met Jan Geurts, de schrijver, leraar van het Tibetaans boeddhisme. Ik blijf dat een machtig mooie man vinden. Geboren in 1950, in 1985 had hij zijn ommekeer. En in 1995 kwam hij met zijn eerste boek, De Opluchting, over stoppen met roken. Het is een beetje, ja, zo omschreef ik hem zelf, de Nederlandse Eckhart Tolle meets Byron Katie. En ik vroeg me af of hij daarmee kon leven.
Ja, dat kan ik wel mee lezen. Ja, beschouw ik wel als een compliment.
Het is,
ja.
Het is ook zeker als compliment, ja. Bedoeld. Ja. De term verlichting die viel toevallig net. En toen dacht ik, oh ja, daar moet ik het gelijk even met Jan over hebben. Omdat jij eigenlijk, nou ja, dan laat ik de vraag openstellen. Wat is verlichting?
Ik heb wel een soort van definitie daarvoor. Volgens mij is verlichting is de werkelijkheid leren zien zoals die werkelijk is. En natuurlijk, die definitie suggereert al dat wij doorgaans vanuit hoe wij, zeg maar, opgegroeid zijn, de werkelijkheid niet zien zoals die werkelijk is, maar op een soort vertekende manier. En dat heeft alles te maken met het denken. Dus over het algemeen kijken wij naar de werkelijkheid via een soort bril die gevormd wordt door de gedachten over de werkelijkheid die wij in het verleden hebben aangeleerd.
Ja.
En al die gedachten over de werkelijkheid, die worden ook wel eens ego genoemd of aangeleerde zelfbeeld. Zelfbeeld heeft dan vooral betrekking op hoe je jezelf ziet, maar dat is natuurlijk een onderdeel van de werkelijkheid. En ook als je zeg maar, naar dat deel van de werkelijkheid kijkt wat je beschouwt als niet jezelf, dan hebben we daar een onjuiste perceptie van. Dus
mooi.
Spiritualiteit is eigenlijk alle kennis en methoden die erop gericht zijn om ons te helpen de werkelijkheid wel te leren zien zoals die werkelijk is en die onjuiste manier van waarnemen dus af te leren. En verlichting is dan een soort van resultaat daarvan. Maar ik ben tegelijkertijd heel aarzelend om te denken in termen van dat er een soort eindpunt is waarop je dan een soort van klaar bent of zo. Ik heb meer het gevoel dat dat groei van bewustzijn een soort eeuwig, soort doorgaand proces is.
Natuurlijk, never ending.
Maar daarin kun je wel bijvoorbeeld stadia zien. En er zijn stadia waarin je bijvoorbeeld bevrijd raakt van je zelfafwijzing.
Ja.
Bevrijd raakt van andere vormen van psychisch lijden.
Ja.
Dus dat is al heel erg mooi natuurlijk.
En daarmee zeg je ook, want vaak heb je bij verlichting toch een gevoel van allemaal een soort intense, gelukachtig iets. Maar misschien is verlichting juist ook wel echt de pijn voelen als die er is. Of het verdriet.
Ja, dat is een van die vele misvattingen van verlichting. Dan heb je alleen maar leuke gevoelens. Nee, dat is niet het geval. Realisatie is eigenlijk realiseren dat achter alle gevoelens, dus de die we doorgaans als prettig beschouwen en die we doorgaans als pijnlijk beschouwen, dat daarachter een soort constante achtergrond zit van bewustzijn en liefde, die als je daar contact mee maakt, het lijden doet verdwijnen uit die gevoelens.
Ja.
Dus om het heel concreet te maken, je ego blijft af en toe bang zijn of af en toe zich jaloers voelen of af en toe eenzaam. Naast die andere gevoelens van dat je even helemaal on top bent en heel blij met jezelf en zo. Die gevoelens van die blijven als het ware golven. Als golven in een oceaan. Maar jij ontdekt dan dat jij het water van de oceaan bent en niet die individuele golf. Dus je kunt dan een gevoel als het ware in je zien opkomen zonder dat je identificeert met dat gevoel. En daardoor mag je het dus juist veel beter voelen. Laat je het eigenlijk veel meer toe. En kan dat gevoel opkomen en oplossen. Dus het resultaat is wel dat je nooit zo heel erg lang in zo'n naar gevoel blijft zitten. Omdat je al vrij snel herkent van hé, maar wacht even, ik ben dat helemaal niet. Nee. Het is iets wat zeg maar, zich voordoet in mijn bewustzijn en mijn gewaarzijn. En als ik hem nou maar niet er tegen verzet, als ik nou maar niet probeer om er vanaf te komen.
Nee.
Want dat is wat identificatie is, iets niet willen voelen.
Ja.
Zodra je een gevoel niet wil voelen, ben je dat gevoel. Ja, en je kan zo nagaan, mensen kunnen dat thuis zo bij zichzelf nagaan. Als je eens zo'n rotavond hebt en alles is misgegaan overdag al. En je had nog een leuke date die avond en die gaat op het laatste moment ook niet door. En je wordt gedumpt op een lullige manier. En dan zit je thuis en dan voel je je eenzaam en niet om van te houden en mislukt en zo. De meeste mensen hebben dan niet het gevoel eenzaamheid. Nee, dan zijn ze eenzaam.
Ja.
Ja, het is niet zo dat je dan bewust bent van oh, wat heb ik toch een sterk gevoel van eenzaamheid vanavond. Geef niks, mag best. Laat mij dit gevoel maar gewoon hebben, want ik ben dat niet. Nee, dat is niet het geval. Voor de meeste mensen is het gevoel van eenzaamheid is ik ben eenzaam. En hoe maken wij van een gevoel een ik ben ervaring door het niet te willen voelen?
Ja.
Dit is de paradox van spiritualiteit. Zodra je een gevoel wat op dat moment nog heel naar lijkt te zijn, toch niet bestrijd, verdoofd, ervan weglopen, wat dan ook. Maar als we volledig toelaat in die open, ruime, gewaarzijnde geest, dan kom je erachter dat het gevoel zelf al nooit pijnlijk geweest is. Nee. Maar dat het altijd jouw reactie erop was, die als het ware de pijn eraan vastplakte, waardoor je dacht dat het de jaloezie was die zo'n pijn deed. Of maar de toch, eenzaamheid die zo'n pijn deed.
Zelfs als je wel deze kennis hebt, maar als de hele tijd dat gevoel er is, dan is dat toch lastig functioneren. Want dan.
Ja, dus wat je nu beschrijft is eigenlijk het feit dat het deze kennis je sowieso niet ervan afhelpt. Dus op het moment dat je zo'n eenzame bui hebt en je zit er al helemaal in, dan kun je wel denken van, oh, dit is mijn gevoel. Echt, ik mag dit voelen en zo.
Ja, ja.
En natuurlijk, ook dat is al een vooruitgang ten opzichte van meteen 2 flessen wijn uit de kast halen en jezelf klem drinken en wat dan ook. Dat waren je oplossingen waarvan je dan al hebt ontdekt dat ze niet werken.
Ja.
En dan ga je proberen om, als het ware, ervan af te komen door dingetjes te denken als ik mag dit voelen, het is oké. Dus daar zit wel allemaal vooruitgang in, maar het gevoel blijft dan nog steeds heel pijnlijk. En dat komt omdat die neiging om ervan af te willen is nogal diep ingesleten. Dat doen we gewoon heel ons leven al.
Ja.
En je moet dus best een tijd lang oefenen in het toelaten van pijnlijke gevoelens, terwijl ze dan nog helemaal niet meteen veranderen in een soort ruim, open, liefdevolle staat. Ze blijven dan gewoon pijnlijk. En het is dus kwestie van geduld hebben. Gewoon blijven oefenen, geduld hebben. En daarvoor moet je dus eerst snappen waarom het op den duur wel gaat werken, die methode. En natuurlijk ook waarom de gebruikelijke methode van verdoven en weglopen ervoor en anderen de schuld geven en zo. Waarom die het probleem alleen maar erger maken. Ja. En dan blijft op een gegeven moment alleen maar over van, laat ik dan maar gewoon dit gewoon maar nemen, dit rotgevoel.
Ja, nee, dat is gelijk wat jij omschrijft in al die boeken die over die verslaving gaan. Dat verslaving, ja, dat is de manifestatie van jezelf afwijzen.
Ja, zelfafwijzing is wat je in je jeugd hebt geleerd te denken over jezelf. Doorgaans wil je dat gevoel en die gedachten niet hebben. En heb je ook geleerd hoe je ze kan toedekken.
Ja.
En de gezonde toedekkingen zijn dat je gewoon leuke dingen doet in je leven en leuke mensen kent en eventueel zinvolle relaties aangaat. Maar als dat een tijd niet werkt, dan gaan we toedekken op een destructieve manier.
Ja.
Zelfafwijzing leidt dan tot zelfdestructie. En dan ga je dus snuiven en zuipen en andere dingen doen die een soort van, kan me even niks verdommen, weet je wel. Zo'n gevoel heb je erbij van, ik doe gewoon lekker waar ik zin in heb. En dan in feite zeg je wel, stik iedereen. Maar in feite zeg je tegen jezelf, stik maar jij, weet je wel. Ik ga je gewoon verdoven, ik ga je gewoon kapot maken.
Ja. En dus dat zit ook, laat ik even beginnen met je eerste boek, de opluchting. Waarbij je dus eigenlijk zegt, we zitten aan het begin van het jaar, waarbij mensen goede voornemens hebben. En dan gaat het dus heel erg over wilskracht en discipline.
Ja,
en zo.
Dat is de gebruikelijke manier van stoppen. En die maakt het stoppen verschrikkelijk moeilijk. Ja. En dat heeft alles te maken met, wat is een verslaving? Een verslaving is een vicieuze cirkel tussen zelfafwijzing en de verdoving van de zelfafwijzing.
Ja.
Ja, dus elke roker kent dat, zeker als je al wat langer rookt, dat je eigenlijk bij elke sigaret, in ieder geval bij het verlangen naar een sigaret, eigenlijk al een beetje stom vindt van jezelf. Van, het is ongezond en fijn en je partner vindt het stinken en je kinderen zeggen, hou er nou toch mee op. En, ja, dus je hebt al zelfafwijzing erover en die zelfafwijzing die wil je niet voelen. En dus moet je gewoon snel die sigaret aansteken om eventjes weer, weet je wel, eventjes te kunnen ontspannen.
Ja.
De meeste mensen stoppen op een gegeven moment als de zelfafwijzing zo groot geworden is. Ze zeggen, ik ben een rund dat ik dit blijf doen. Dan moet ik verdomme klaar zijn. Slappeling die je bent. Ja, dus het gaat heel erg vanuit wilskracht, vanuit het verbod op het gebruik van het middel. Dat geldt ook bij andere verslavingen en ook bij roken. Dus dat zelfafwijzing en het middel die een vicieuze cirkel hebben, en dat wordt dan gestopt door het middel te verbieden. Maar de zelfafwijzing is er nog steeds. Sterker nog, je bent gestopt vanuit zelfafwijzing. Dat betekent ook dat als je gestopt bent, elke keer dat je verlangt naar een sigaret, en dat gaat natuurlijk gebeuren, als je zo lang gerookt hebt, ben je niet ineens van je verlangen naar een sigaret af. Dus telkens als je verlangt naar een sigaret, vind je dat stom van jezelf, want je wil er vanaf. Nou, als je een verlangen stom vindt, dan wordt het erger.
Ja, ja, ja.
En dus binnen no time loop je tegen de muur van ellende, en dan is er, je geest is zo bekneld dan, en dan is er nog maar één ding mogelijk, dus je sigaret opsteken.
Ja.
Maar dus dat, de opluchtingmethode laat dat zien, dat je niet bij het roken moet stoppen, maar bij de zelfafwijzing moet stoppen. Ja. Dus de hele opluchtingmethode laat jou zien dat al die zelfafwijzing die je gekoppeld hebt aan dat roken, dat dat een illusie is. Dat je helemaal niet stom, slap of slecht bent omdat je rookt. Dat het gevoel stom, slap of slecht een onderdeel is van de rookverslaving.
Ja.
Dus de methode van de opluchting helpt jou ook niet om te stoppen met het roken, maar helpt jou om te stoppen met het verslaafd zijn aan roken. En als je helemaal niet meer verslaafd bent, is niet meer roken, is geen enkel probleem. Ik bedoel, ga op straat, vraag 20 mensen, vindt u het moeilijk om niet te roken? Al die mensen die niet verslaafd zijn aan roken, zijn hoezo moeilijk? Ja, kom on, waarom zou ik roken gaan inademen om mezelf een plezier te doen? Ja. Weet je wel? Dat is gewoon smerig.
Nee, maar het probleem zit er natuurlijk in dat je op het moment dat je het wel gedaan hebt, eigenlijk overrompeld wordt door de stemmetjes van dat heb je nodig en dat mis je nu.
Ja, precies. Ja. Dus de opluchtingmethode laat ook zien dat al die stemmetjes als het ware wel waar lijken, maar het in werkelijkheid niet zijn.
Nee.
En dan kun je ze horen, die stemmetjes, dat van de eerste dag na gestopt zijn, heb je van die momenten dat er een soort smachtend gevoel in je komt en een stemmetje van je kan maar beter weer gaan roken. En dan weet je al dat dat vanzelf overgaat als je niks doet.
Ja.
Dat, terwijl mensen denken, ik moet iets doen om van dit rotgevoel af te komen. Nou ja, het enige is dan weer een sigaret opsteken. Ja. Als je niks doet, gaat het gewoon voorbij. Binnen een paar dagen ben je vrij van je aandrang. Ik heb trouwens pas dat boek ook ingesproken.
Ja,
als luisterboek.
Nu ook het luisterboek. Ja, dat was eigenlijk de laatste die ons nog ontbrak.
De laatste die ik heb ingesproken. Ja. Pas afgelopen maand.
Ja, fantastisch.
Vond het leuk om dat ineens te doen. Dus als mensen het lezen niet zo prettig vinden, dan kunnen ze het gewoon downloaden vanaf mijn website. En dan kan je gewoon in een uur of 6-7 kan je gewoon het boek beluisteren.
Ja, ook fijn.
Dus mag je doorroken.
In de auto zit.
Je rookt door tijdens het luisteren of het lezen van het boek. En dan kom je dus ergens op het punt dat je gewoon zin hebt om op te houden.
Ja. Ik ga even naar de vraag toe. Anders daar heb ik om gevraagd. En een beetje, hier gaat het over sombere gedachten. Maar dat zou dus ook, waar we het net over kunnen hebben, de dwingende gedachte om iets te doen. Als die blijven overheersen en het is zo, het ego is zo luid, schrijft Tanja, dat het je handelen verlamt. Ja, wat is dan je advies?
En dan hebben we het over hele pijnlijke gedachten.
Nou, zij heeft het over sombere gedachten in dit geval, ja.
Sombere gedachten, ja. Sombere, depressieve gedachten. Hetzelfde geldt ook voor verslavingsgedachtes. Dus al die gedachtes waar je in bekneld zit. En die als het ware door jouw gebruikelijke reactie erop verergeren. Je gebruikelijke reactie is dat je ervan baalt. Dat je het stom vindt of slap vindt of naar vindt. Dat je telkens die nare gedachtes hebt. En daarom probeer je ze te bestrijden. Maar dit is dus dat merkwaardige van gedachten. Als je ze bestrijdt, vermenigvuldigen ze zich. Worden ze alsmaar meer en sterker en krachtiger. En de spirituele visie helpt je dus om te zien dat je de gedachten beter niet kunt bestrijden. Nee. Dus er zijn twee manieren om dat bestrijden los te laten. Dat is de ene manier is om je aandacht op iets anders te richten dan die nare gedachten. En dat kan een vorm van afleiding zijn ook. Dus dat je gewoon aan andere dingen probeert te denken. Maar een mooiere manier is dat je contact maakt met wat er in je lichaam gebeurt. Terwijl je gedachten roepen dat je mislukt bent of stom bent of zin hebt in een sigaret of jaloers of mislukt. Dus al die nare gedachten die spelen zich af in het denken. Maar die eigenlijke ervaring speelt zich af in je leven. Altijd onder de kin. Hè? Je bent nooit eenzaam in je oor en je voelt je nooit verdrietig in je knie. Ja, het zit altijd in dit gebied. Dit is het gebied waar de gevoelens zich eigenlijk manifesteren. Maar we hebben er tegelijkertijd een heel sterk verhaal bij geleerd
in je
te denken.
Ja, ja.
En dat verhaal overroelt als het ware de werkelijkheid van het gevoel zelf. Dus wat kun je leren met enige oefening, terwijl je gedachten als het ware gillen van je bent een trut en een stommeling en de wereld is slecht. Wat voel ik werkelijk? Ja, ik hoor je, ik zie je, daggedachtes, dagpijnlijke, negatieve, zelfafwijzende gedachten. Ik zie jullie wel, maar ik ga nu even kijken naar wat er werkelijk gebeurt.
Ja, ja, ja.
Laat jullie mogen babbelen op de achtergrond, maar ik ga nu even contact maken met wat er werkelijk plaatsvindt. En dat is hier. En dan zul je in eerste instantie iets vinden wat je beste kan omschrijven met stress. Dus begrippen als eenzaamheid en somberheid en jaloezie, dat zijn denkbegrippen, psychologische begrippen.
Mm-hmm.
wat je werkelijk voelt, moet je als het ware uitdrukken in fysieke of energetische begrippen, zoals zwaar, donker, bekneld, ja, stress in het algemeen dan. Als je vervolgens die stress rechtstreeks verbindt met je oordeelvrije gewaarzijn, dat dus eigenlijk onze natuurlijke staat is, dan gaat geleidelijk aan dat gebabbel in je geest verdwijnt naar de achtergrond. Wat je voelt in je lijf lost op in die ruime staat van zijn. Het is heel grappig, want mensen zijn zo bang voor hun gevoelens.
Ja.
Maar als je eventjes goed zou kijken naar het gevoel zelf in plaats van naar het verhaal, dan valt dat meteen al reuze mee. Ik bedoel, jaloezie of eenzaamheid als lichamelijk gevoel is veel minder erg dan darmkrampen bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat is 100 keer zo pijnlijk.
Ja,
het is best maar een tamelijk vaag soort spanning in je lijf, die op het moment dat je als het ware hem mag voelen, je hem kunt toelaten en als het ware is, oké, dat heb ik dan gewoon op dit moment, no problem.
Ja. Ja. Het is geen echte pijn, het is slechts een bedenksel. Nee. Ja.
Ja, het is echt dus eigenlijk dat die bevrijding ligt vrij dichtbij. Alleen, ja, onze reflexen van het ego zijn nogal ingesleten. En daarom moet je een tijd lang oefenen zonder dat het meteen werkt. Daar zit zo'n vertraging
precies,
in. Het zou mooi zijn als je meteen...
Je moet een tijdje
moet je oefenen, als het ware, in het dan maar godsnaam dan maar toelaten van die pijn.
Is dat dan ook eigenlijk waarom meditatie zo helpt? Omdat je dan, als het goed is, echt voelt wat je voelt?
Ja, dat is precies. En dan moet je wel onderscheid maken tussen die twee hoofdvormen van meditatie. De meest gebruikte tegenwoordig is de kalmeringsmeditatie.
Ja, de mindful.
Dat is de vorm van waarbij je ook je ogen dicht hebt en vaak een koptelefoon op met het ruisen van de oceaan of een stem die jou heel zachtjes de kalmering
inbouwt. Het kan wel lekker werken, moet zeggen.
Het is best wel prettig, ja. Er is niks verkeerds aan een kalmeringsmeditatie. Is prima zo.
Ja.
Alleen het bevrijdt je niet van de identificatie met je eigen gedachten.
Nee.
Want zodra je uit je meditatie stapt, heb je nog steeds dezelfde relatie met jouw drukke gedachten als daarvoor. Je hebt ze alleen tijdelijk eventjes gekalmeerd.
Ja.
Dus daarvoor moet je die andere vorm van meditatie, dat is wat ik dus aan mensen overdraag. Ik heb het geleerd vanuit Tibetaans boeddhisme, vanuit Dzogchen.
Ja.
Dat is die manier waarbij je leert kijken naar je gedachten, juist zonder ze te willen stoppen of te kalmeren. Maar door ze te kijken, door ernaar te kijken, leer je geleidelijk aan te zien dat jij die gedachten helemaal niet bent, maar dat je ze hebt. Ja. En dat bevrijdt jou van de identificatie met die gedachten.
En vandaar ook dat je dan dus ook echt met je ogen open heel erg gewoon bent waar je bent.
Ja, dat is de methode in een nutshell. Gewoon zitten, ogen open, wel de meditatiehouding, dus gewoon ontspannen, rechtop zitten. En dan proberen we zo gewoon maar bewust te ervaren wat je ervaart.
Ja.
Zonder daar iets aan te veranderen. Dat laatste is wat mensen in het begin vaak nog vergeten. Dan gaan ze toch zitten in de hoop. En de hoop en het streven van ik wil nu kalmer worden. Ik wil nu verlichter worden. Ik wil liefdevoller worden. Hoort erbij. Maar dat leer je dan na een tijdje af. Als je de juiste instructies hebt gehad. En dan leer je echt te zijn met wat er is. Te ervaren wat er is. Zonder daar iets aan te willen veranderen. Dat is eigenlijk het kenmerk. Niks veranderen. En wat er dan gebeurt is, het verandert vanzelf.
Ja,
dat is het mooie. En het voorbeeld in Dzogchen is altijd van een glas modderig water. Als je wil dat het helder wordt, moet je er niet in gaan roeren. Van verdomme, of aan schudden. Dit water moet helder worden. Nee, moet je er vanaf blijven. Wel naar kijken, maar er vanaf blijven. En hetzelfde geldt dus ook voor je geest. Die eigenlijk ook te vergelijken is met een soort vertroebelde helderheid. De geest zelf is helder, kan alles ervaren. Zonder enige belemmering. Maar daar wordt de hele tijd door, wordt daar doorheen gedacht.
Ja.
Met allerlei aangeleerde misvattingen. En die troebelheid die komt geleidelijk aan tot rust als je ernaar kijkt. Maar zonder erin te roeren. Zonder te streven naar ik wil hier vanaf. Ik wil alleen maar leuke dingen. Dat soort dingen. Nee, ontspannen waarnemen. Ontspannen gewaar zijn.
Dus ook als je begint te denken, laat dat maar even zo zijn. En wees je bewust van het feit dat je doet. Ja.
Ja, want je kan ze in het begin niet denken. Dus dan leer je dus ook om van telkens dwaal je af met je gedachtes. En dan even later merk je dat je daarvoor weer afgedwaald was met je gedachtes. Geeft niks, mag best.
Ja.
Maar nee, is oké, weet je wel. Ja. Niet oordelen.
Ja. Ik zie, het gaat allemaal een beetje kristras door elkaar. Sorry daarvoor, Jan. Want ik denk dat het straks ook wel
alweer over verslaving zou gaan. Maar ik zie toch ook wel heel veel over, ook een van jouw bestsellers, Verslaafd aan Liefde.
Ja.
Ik vind het een mooie vraag van Linda. Kan iemand, misschien is het eerst goed, want het is natuurlijk niet algemeen goed voor iedereen. Zou je de essentie van Verslaafd aan Liefde misschien eerst even kunnen duiden? Waar het bij een hoop relaties misgaat, om het zo maar even te zeggen.
Ja. Dus dat heeft alles te maken met dat aangeleerde zelfbeeld. Met zeg maar wie we denken dat we zijn. Ja, wie we denken dat we zijn is een verzameling herinneringen. Gedachten en herinneringen. Ja, als iemand jou vraagt wie ben je, zeg je je naam en je leeftijd. En waar je geboren bent en hoe oud je bent en wat je doet in je leven. Dat zijn allemaal concepten, zeg maar bedachte dingen. Die natuurlijk verwijzen naar wat je doet in je leven. Maar wat je op dat moment denkt is een gedachte. Nu, dat hele ego is een verzameling gedachten waarvan we geloven dat we daadwerkelijk zijn. En daarin zit een hele diepe zelfafwijzing. Die hebben we in onze jeugd aangeleerd, omdat we tijdens het eerste jaar van ons leven waren we echt heel afhankelijk, bang ook om alleen gelaten te worden.
Daar zeg je misschien ook, ik zag die vraag net binnenkomen, dat is een goed moment om die er even in te gooien. Heeft zelfafwijzing een functie?
Ja, het heeft een functie in het ontdekken dat het niet echt is.
Ja.
Dat is eigenlijk met alle narigheid. Alle narigheid in je leven heeft een functie. Namelijk ontdekken dat je op een verkeerde manier naar de werkelijkheid kijkt. En tegelijkertijd heeft het een soort functie van toegang naar de juiste manier van kijken. Dus zelfafwijzing, wat we in onze vroege jeugd leren, is eigenlijk dat geloof wat we als baby ook dag in dag uit ervaren hebben, dat je goed voelen komt van een ander. Hè? Als mama knuffelt en eten geeft en zo, dan voel je je goed als babytje. Als je ook maar even te lang alleen gelaten wordt, dan begin je te huilen, raak je in paniek. Dus van binnenuit komt er dan angst en een enorme behoeftigheid aan weer die contact van buitenaf. Dus die basisovertuiging van dat aangeleerde zelfbeeld is dat je goed voelen, je eigenwaarde, komt van buitenaf.
Ja.
En als dat ontbreekt, komt er van binnenuit een overtuiging dat je waardeloos bent en afhankelijk en behoeftig en angstig.
Oké, maar sorry, ik onderbrak je, want we gaan even naar hoe liefde daarin.
Dus hoe werkt dat dan door in relaties? Op het moment dat jij dus gelooft dat jij je ego bent, en in dat ego zit een overtuiging dat je een ander nodig hebt om volmaakt gelukkig te zijn. Andere mensen om een beetje gelukkig te zijn, dat zijn je vrienden en je collega's, dat moet allemaal ook lekker lopen. Maar we hebben ook allemaal een soort ingeboren hoop en verwachting dat er nog ooit is, dat er de één is, dat er één is die altijd er voor me is, altijd van me houdt en tot de dood ons scheidt enzovoort. En zo. Dus dat is een heel sterk verlangen van het ego. En op het moment dat je dus iemand tegenkomt die datzelfde verlangen heeft en die denkt dat jij dat verlangen gaat vervullen, is er een soort wederzijdse, jij gaat mijn diepste verlangen naar geluk vervullen. Mm-hmm. Ik ook van jou, jij ook van mij. En dan vindt er een soort ontspanning plaats in dat aangeleerde zelfbeeld. Het krijgt ineens de jackpot.
Ja.
Zijn grootste hoop en verlangen wordt ineens vervuld. Wat gebeurt er als het ego zich ontspant? Dan komen we in contact met die natuurlijke staat van helderheid en liefde. Alleen de mensen herkennen dat niet als hun eigen inherente staat. Ze denken, dit heerlijke gevoel komt van die ander.
Ja.
Die ander geeft mij dit heerlijke gevoel van liefde en volmaaktheid en dat soort dingen. En dus gaan we onmiddellijk die ander vasthouden. Gaan we claimen, gaan we angst voelen ook om die ander kwijt te raken. We gaan afspraakjes maken met elkaar om elkaar nooit in de steek te laten, dat soort dingen. En daar begint eigenlijk al de ellende van waar veel relaties dan uiteindelijk in terechtkomen. Namelijk in een soort gezapig soort vergroeiing met elkaar. Mm-hmm. Zeker als je ook gaat samenwonen, je geeft al je zelfstandigheid op aan elkaar. Er ontstaat een soort nieuw soort identiteit, een soort wij.
Ja.
Ik ken mensen die hun mailtjes altijd ondertekenen met Truus en Karel bijvoorbeeld. Ja? Ja. Terwijl toch maar één van beiden die mail geschreven heeft.
Ja,
ja? En soms, dat is gewoon wat er gebeurt.
Dat snap ik, maar
sommige mensen vinden dat prettig en dat is oké ook. Ik zeg niet dat is fout.
Nee.
Alleen het is vaak de oorzaak van lijden op langere termijn. Want dan kom je na een tijdje erachter dat de liefde weg is. Je hebt de liefde als het ware willen vangen in een soort stelsel van afspraken en beloftes. Ja. Hè? Vaak met een ring en een trouwbelofte en dat soort dingen. En dan verdwijnt de liefde gewoon. Ja. En in het gunstigste geval is er een soort gezellige veiligheid voor in de plaats gekomen. Maar na een tijd gaat iemand toch soms ook weer verlangen naar die liefde. En dat vindt hij dan weer bij een ander. Mm. Die op dat moment nog wel een zelfstandig mens is ten opzichte van jou.
Ja.
Ja, dus dat is zo grappig. We worden verliefd op iemand die op dat moment zelfstandig is ten opzichte van jou. En dan gaan we vanaf dag 1 gaan we die zelfstandigheid beschouwen als bedreigend. Mm-hmm. En gaan we allerlei dingen regelen met elkaar, zodat die zelfstandigheid verdwijnt. En er een soort wijgevoel ontstaat, waardoor de liefde juist verdwijnt.
Ja, ja maar,
en vaak dus, ja?
Nou ja, nou maar even over dat wijgevoel. Want kijk, in de essentie denk ik, maar ik weet niet hoe jij dat ziet, dat dat wel is zoals wij mensen werken. En ik snap je verkramping, hè, dat je daarin moet oppassen. Maar het is...
Ja, het klopt. Zo werken mensen.
Ja.
Dat is het ego. Zo werkt het ego.
Ja, zo werkt het ego.
Ja, zo werkt het ego. Het ego is als het ware, het staat in tussen onze natuurlijke staat, die al verbonden is met iedereen en alles. Daar overheen ligt dat ego en het ego gelooft, ga maar bij jezelf na, dat je een afgescheiden individu bent. Mm-hmm. Afgescheiden van andere individuen. Afgescheiden ook van de werkelijkheid buiten je. Ja? Die afgescheidenheid is eigenlijk pijnlijk. Ja, het is een pijnlijke illusie. Ja. En die willen we niet voelen. En dan gaan we dus op zoek naar contact met anderen om die schijnbare afgescheidenheid toe te dekken, waardoor we hem wel in stand houden. Ja? En waardoor we vreselijk gaan vastklampen aan mensen die ons tijdelijk, als het ware, dat gevoel van afgescheidenheid niet meer laten voelen, omdat ze er altijd voor ons zijn een tijd lang. Ja? En dus het werkt zo op ego-niveau. En natuurlijk, nogmaals, als mensen geen enkele interesse hebben in spiritualiteit, dan is dat gewoon hoe het gaat. En, en als je geluk hebt, dan heb je een hele tijd een min of meer leuke relatie. En als je pech hebt, dan loopt het na een korte tijd of een iets langere tijd, loopt het fout in datzelfde mechanisme. Ja.
Maar jij zegt eigenlijk, in werkelijkheid zijn wij allemaal verliefd op alles en iedereen. Of in ieder geval verbonden.
Ja, in werkelijkheid zijn we liefde.
Ja,
maar daar hebben we geen contact mee, nog. En dus is het volkomen oké ook. Want ik zeg hier niet van we moeten ophouden met verliefd zijn op anderen.
Nee,
we moeten dat verschijnsel van het ego, waarop je dus af en toe verliefd bent op iemand anders, moeten we leren zien en benutten voor spirituele groei. Dus daarom dat ik ook boek heb geschreven en een cursus geef over wat ik dan de spirituele liefdesrelatie noem.
Ja.
Dat is een ego-liefdesrelatie. Gewoon op de traditionele manier. Ik hou van jou, je houdt van mij. Ik wil jou nooit meer kwijt. Ik ben bang om je te verliezen.
Ja.
Dat gaat allemaal door. Plus deze spirituele kennis en de methode om ernaar te kijken. En partners kunnen dan elkaar gaan helpen.
Ja, ja, ja.
Om die liefde die in eerste instantie nog door elkaar, bij elkaar opgewekt wordt, te leren zien als een inherente staat van zijn.
Ja.
Dus je helpt elkaar om zelfstandig te blijven en om in een soort om ook in jezelf die inherente staat van liefde.
Oh, maar dit vind ik heel fijn dat je dat zegt, want ik heb de afgelopen tijd best wel vaak aan je moeten denken, omdat ik ben gewoon heel erg verliefd op dit moment. En dan dacht ik ook bijna. Ja, nee.
Dat is toch het mooiste wat er is.
Dat is het mooiste wat er is. Nee, maar ik moest ook wel gewoon denken aan jou. Ik wil het niet kritiek noemen, maar dat degene wat je net schetst, en dan kreeg ik ook een soort error in mijn hoofd.
Nee, dat is altijd weer dit is zo moeilijk, omdat je de spirituele boodschap heeft in feite twee dingen die je tegelijkertijd zegt. Het is een illusie.
Ja.
En mensen denken dan, dan is het dus fout, moet ik iets anders gaan doen. Ja. Nee, het is een illusie, maar je moet hem benutten.
Ja, precies.
Je moet er op de juiste manier mee omgaan. Ja. En dat betekent dus bij verliefdheid, zeker als je verliefd bent op iemand die ook geïnteresseerd is in deze, zeg maar, spirituele ontwikkeling, dat je van meet af aan elkaar gaat helpen door bijvoorbeeld ook meteen te erkennen van, ik ben ook behoorlijk bang om je kwijt te raken.
Ja.
En ik heb ook wel wat neiging om jaloers te zijn als ik je zo heel erg bezig zie met andere leuke mannen of vrouwen of zo.
Ja.
Dan deel je met elkaar die gevoelens mogen.
Dat is ook juist heel fijn. Ja, precies.
Ja, dat is fijn als je dat kan delen met elkaar zonder dat de ander dat veroordeelt.
Ja. Nou, en ook dan omdat
leer
ik denk
je elkaar dus om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen gevoelens.
Omdat
in plaats van dat je... want normaal in beginnende relaties ga je dat soort dingen juist uit de weg.
Ga je
je mooist voordoen.
Ja.
En dan ga je eeuwige trouw beloven en zo. En dat waar de ander bang voor is, dat ga je dan verbergen Ja, stel dat jij een hobby hebt die de ander niet leuk vindt, dan ben je geneigd om ermee op te houden. Ja. Want je wil die ander niet voor het hoofd stoten. Dat soort dingen. Dus daar begint dat gebruikelijke proces van dat je jezelf als het ware gaat aanpassen.
Ja.
Uit angst om een ander kwijt te raken.
Want ik heb zelf wel de indruk dat het als het gaat over, nou ja, zoals jij het zo mooi noemt, spirituele groei, dat het je ontzettend kan helpen, omdat het juist, omdat het juist goed een spiegel is.
Absoluut. Ja. Dus dat is het mooie van een liefdesrelatie die als het ware ervaren wordt vanuit die spirituele visie.
Ja, ja, ja.
Maar al die dingen die normaal zorgen voor problemen, die kunnen dan voor groei zorgen. Problemen krijgen een functie, krijgen een nut.
Ja. Even heel veel vragen komen hierop binnen. Ik wil, en daar begon ik eigenlijk mee, toen dacht ik, laten we het eerst even duiden. Linda die stelt de vraag, kan iemand als vrijgezel echt gelukkig zijn? Of leeft die persoon simpelweg in ontkenning?
Ik denk dat dat afhangt van de mate waarin die persoon spiritueel ontwikkeld is. Als die niet spiritueel ontwikkeld is, dan heeft hij vermoedelijk, als hij zichzelf redelijk oké vindt als single, dan heeft hij, zeg maar, voldoende alternatieven voor een liefdesrelatie. Goede vriendschappen, leuke bezigheden.
Ja.
Niet al te schadelijke afleidingen. Hè, dus niet drugs en dat soort dingen. Al te veel in ieder geval. Maar gewoon leuke hobby's. En vindt het leuk om films te kijken als die alleen is. Dat soort dingen. Dan kan iemand best wel redelijk oké en tevreden zijn met zijn leven.
Maar laat ik hem wat algemener stellen. Denk je dat iemand die eigenlijk niet of nauwelijks verbinding heeft met andere mensen, kan die echt gelukkig zijn?
Als dat iemand zou zijn die al 20, 30 jaar de juiste manier van spirituele beoefening heeft gedaan en in zichzelf rechtstreeks contact kan maken met die inherente staat van liefde en verbondenheid, zo iemand zou in afzondering kunnen leven en gelukkig kunnen zijn.
En mag ik de
persoonlijke... dat is eerder een uitzondering dan een regel.
Precies. Maar ik ben gewoon heel nieuwsgierig, dat weet je. Maar hoe zie jij dat bij jezelf? Want ergens denk ik dan toch ook, ja Jan, jij wilt toch in die end misschien ook wel op een schommelstoel zitten met een oud vrouwtje of
Nee, ik heb dezelfde ego-behoeftes als iedereen. Dus mijn ego kan af en toe ook verlangen naar de verliefdheid. Ik heb pas nog weer een prachtige mooie verliefdheidsaffaire meegemaakt.
Mooi.
Heerlijk, prachtig, mooi. En natuurlijk dan een tijdje ook even heel pijnlijk als het dan toch weer fout loopt.
En dan
alles tezamen is gewoon, ik heb er weer zoveel van geleerd.
Ja, dus
het is zoiets moois geweest.
Ja.
Dus nee, ik ben gewoon steeds enthousiaster over verliefdheid, omdat ik het steeds meer, zeg maar, weet te integreren in mijn spirituele beoefening.
Ja.
En dan tegelijkertijd, nu ben ik dus in een periode, zeg maar, zonder relatie.
Ja.
Nou, en dan heb ik af en toe wel die gedachte van, oh, moet ik niet wat doen? Moet ik niet? Kan toch maar gaan daten of iets dergelijks. Maar dan komt meteen dat heldere deel van mij, komt dan van, ja, oh, wacht even. Nee, je hoeft niks te doen. Het komt vanzelf.
Ja, ja, ja.
Je hoeft eigenlijk niks te regelen. Je zou kunnen zeggen, de liefde zorgt zelf voor het wisselen van de partners. Ja, de inherente liefde wil niks lievers dan zichzelf herkennen in een ander. Ja, en dat komt gewoon op je weg.
Ja.
Maar het kan ook best gebeuren dat het op je weg komt, niet in een traditionele liefdesverliefdheidsaffaire, dat je ineens op andere manieren ineens hele liefdevolle dingen
hebt. Ja, liefde zit er niet alleen in een relatie.
In kunst of in muziek of dat soort dingen. Hè? Dus,
ik stel de volgende vraag en dan ga ik heel even naar het toilet, maar geef gewoon vooral antwoord. Ik moet even plassen. Ja. Sorry. Wat als je juist niet verslaafd bent aan de liefde, dus het niet als positief ervaart, is dat dan een verslaving aan zelfafwijzing of waar zit hem dat in?
Ik weet niet van, als je niet verslaafd bent aan liefde, die persoon die zou misschien kunnen bedoelen dat hij geen enkele behoefte heeft aan een liefdesrelatie. Dat zou kunnen. Dan zou ik zeggen gewoon, be happy and enjoy yourself. Want het komt echt wel weer terug. Zeker als jouw manier van geen relatie hebben ook een zekere mate van vluchten heeft van het alleen zijn. Dus weglopen van het alleen zijn. Never a dull moment. Films, mensen zien, kroegen, uitjes, feestjes. De hele dag bezig met andere mensen. Dan zit daar vaak een element in van weglopen van jezelf. Nou, ergens kom je dan gewoon jezelf tegen. Dus als dat de vraag was, dan don't worry. Ja, de shit komt altijd wel weer terug. Ook als die op dit moment er niet is. Het kan ook zijn dat je in een liefdesrelatie zit en dat je totaal niet het gevoel hebt dat je verslaafd bent aan die liefde. Dat je het eigenlijk gewoon heel oké vindt dat je een relatie hebt, maar dat je helemaal niet bang bent om die persoon kwijt te raken. Maakt je eigenlijk niet zoveel uit. Soms heb je misschien zelfs wel ook wel fantasieën van dat het ook misschien wel leuk zou zijn als je weer gewoon eens weer single zou zijn. Dat is allemaal het spel van het ego. Dus dat betekent dat je op een dieper niveau hetzelfde ego hebt als alle mensen, maar dat je in een fase zit waarin je eventjes succesvolle toedekking hebt van je diepere verlangens naar verbondenheid met anderen.
Mooi. Wat ik ervan mee kreeg, je hebt het eerste gedeelte gemist. Maar ik ga terug luisteren. Kan een jarenlange relatie, kan je die nog zeg maar transformeren of ontwikkelen naar een spirituele relatie? Ik zie daar wel veel vragen over.
Ja, waarbij, ja dat kan.
Ja, maar ze moet dat wel kan. Alle twee. Dat is wel.
Dan moet je het alle twee willen.
Ja.
En dat is vaak het probleem. Een van beide ontwikkelt spirituele interesse. Gemiddeld genomen vaker de vrouwelijke partner dan de mannelijke partner. Vrouwen lopen spiritueel gewoon wat voor. Om duidelijke redenen. Het zou kunnen zijn dat vrouwen gewoon iets minder bang zijn van hun gevoelens dan mannen. En daardoor ook iets makkelijker zeg maar, toegang vinden tot spirituele beoefening. Mm-hmm. En dan natuurlijk, als je dat dan eenmaal gelezen hebt en bestudeert en het spreekt je aan om op die manier je relatie te transformeren naar een spirituele, dan moet je wel de medewerking zien te vinden van je partner. En dat kan soms lastig zijn, ja, want voor de partner is dat misschien veel bedreigender. Ja. En als de partner niet mee wil doen, betekent dat niet per se dat die relatie stuk gaat lopen. Je kunt je spiritueel ontwikkelen buiten je relatie om. Dus zeg maar, je relatie als die verder niet al te beknellend is, als die gewoon verder zeg maar, heel oké is, vriendschappelijk, en je partner kan je wel de ruimte geven om jouw ding te doen. Dus dat de partner jou niet veroordeelt over jouw spirituele interesse en over het feit dat je mediteert. Als de partner dat helemaal oké vindt, maar zelf er geen belangstelling voor heeft, dan kun je een leuke relatie hebben, zolang die duurt uiteraard, maar dat geldt voor alle relaties, en toch jezelf spiritueel ontwikkelen. Als je een partner hebt die niet mee wil doen, maar die zich bedreigd voelt door jouw spirituele dingen.
Die zegt een beetje anti gaat doen.
En die dat gaat denigreren. Ja. En zo, dan is dat een veegteken. Want dan moet je gewoon de relatie beëindigen. Dan is dat niet een partner die geschikt is voor jou.
Ja. Nou, een beetje hierop voortbordurend een vraag van iemand. Als je van een traditionele naar een spirituele relatie gaat, hoe verdraag je dan de pijn dat er ook andere mannen en vrouwen een rol gaan spelen? Het hoeft nog niet eens een seksuele rol te zijn, maar alleen al in het gevoel niet meer de enige te zijn.
Ja, dat is heel het pijnlijkste deel van als mensen hier aan beginnen. Ik zou eerst willen zeggen, het is niet per se noodzakelijk dat je een relatie opent bij spirituele, relatie. Dat soort van, nou gaan we het gewoon met iedereen doen of zo.
Nee, exact.
Nee, dat hoeft helemaal niet. Ik heb jarenlang een spirituele relatie gehad met een vriendin, terwijl we allebei totaal geen behoefte hadden aan een ander contact, terwijl we wel elkaar van meter van vrij hebben gelaten.
Ja, maar dat is
wat je in het begin zeg maar, je kan het elkaar niet verbieden. Je bent mekaars papa en mama niet, weet je wel. Je bent twee volwassen mensen. Dus begin nou eens gewoon met te zeggen van alles wat kan gebeuren, mag gebeuren. Alleen, dat betekent niet dat het niet gewoon heel pijnlijk is als het gebeurt. En je kan ook bijvoorbeeld daar wel afspraken over maken. En je kan ook best wel zeggen tegen je partner van, natuurlijk, ik ga je niks verbieden. Als jij iemand tegenkomt waar je iets mee wilt uitzoeken, moet je dat natuurlijk doen. Maar ik weet wel dat ik dat heel moeilijk ga vinden. Heel pijnlijk. En ik hoop dat je me daar dan ook weer in kunt helpen en in kunt erkennen. Dus dat is het meer. Je opent weliswaar, maar het is niet een soort verplichting om het met iedereen te gaan doen.
Maar als je gewoon even teruggaat naar die tijd, ben ik benieuwd met dame dan. Dan heb je toch op dat moment, zonder dat je dat misschien helemaal. Maar dat je dan wel zoiets hebt van ja, dat is de ware. Dit is zoals ik in ieder geval nu wil dat het blijft.
Ja, dus zo kan je een tijd lang een hele euforische liefdesrelatie hebben, waarin je elkaar vrijlaat, zonder dat de partners die vrijheid ook benutten voor contacten met anderen.
Ja.
En in mijn geval gebeurde dat dus wel. Na een jaar of 7, 8 werd zij verliefd op een andere man. En ik had natuurlijk in eerste instantie wel helemaal die houding van, het is oké, dat hadden we altijd al afgesproken.
Maar had je dat ook echt?
Ja, echt. Ik was helemaal oké mee. Ik heb daarna ook nooit tegen haar gezegd van... ik vind het fout, had je niet mogen doen, hou ermee op. Nee. Want het doet zoveel pijn. Want het deed wel pijn.
Ja.
Het deed echt heel veel pijn. Maar dat heb ik dan benut voor beoefening. En daar is dat boek over liefde en loslaten door ontstaan.
Ja, ja, ja.
Een boek over over hoe je een relatiecrisis kunt benutten voor spirituele groei.
Ja. Dus wat eigenlijk geldt voor alle pijn en obstakels natuurlijk.
Ja,
hè?
Alle pijn. Ja, en alleen dit is wel een van de pijnlijkste pijnen die je kan hebben in je leven. En dus de vraag waar dit over begon, van hoe deal je daarmee, is heel erg lastig. Zeker als je, zeg maar, je begint met een vaste partner en je hebt al jarenlang een relatie op de traditionele manier, dus ook met een soort van verplichte monogaamheid. Mm. En dan kom je op het spirituele pad en dan begin je dus met te zeggen van nee, we gaan elkaar dat niet meer verbieden en we gooien het open als het ware. Wat gebeurt, mag gebeuren. En dan krijg je dus inderdaad dat gevoel van oh, maar dan gaat mijn partner natuurlijk met allemaal andere mannen of vrouwen om. En dan krijg je die jaloezie, hè, die angst voor jezelf minder voelen, voor je verlating. En vaak is dat in het begin is die pijn veel heftiger dan je aan kunt, omdat je nog maar heel weinig spiritueel beoefend hebt.
Ja.
Dus in het begin loopt een relatie daar vaak op stuk. En dan moet je dat maar gewoon aanvaarden en ondertussen blijven oefenen in die methode van kijken naar je gevoelens in plaats van ze te zijn. Ja, en dan geleidelijk aan kan je dan je volgende relatie, kan je dan al beginnen met van meet af aan al een beetje meer ruimte erin te laten. Het is heel grappig dat als je van meet af aan, mensen die dat hebben meegemaakt, die kunnen dat beamen. Als je bijvoorbeeld verliefd wordt op iemand en die persoon wordt ook op jou verliefd, maar heeft ook nog een relatie erbij.
Mm-hmm.
Dan is dat veel minder moeilijk dan als je jarenlang monogaam bent geweest en ineens gaat dan die persoon ook met iemand anders intiem zijn. Dan heb je al een soort gewenning aan de monogaamheid. En dan drukt dat op die pijnlijke knoppen van zelfafwijzing, andere afwijzing.
Ja, tuurlijk. Maar ergens, maar misschien is dat een ouderwetse gedachte. Lijkt het dan ook wel alsof de verbinding tussen die twee mensen dan toch ook vanaf het begin af aan iets minder was dan de totale overgave van...
Ja, het kan ook zijn dat in het begin die verbinding wel degelijk heel sterk was, maar dat mensen dus de gebruikelijke manier hebben aangegrepen om niet spiritueel te oefenen, maar om die verbinding heel erg veilig te stellen met allerlei afspraken van wat er allemaal niet mag en wat er allemaal moet. En dan verdwijnt de liefde en dan gaat iemand op een gegeven moment ineens verliefd worden op iemand anders.
Ja.
Omdat in zijn eigen relatie de liefde gewoon verdwenen is achter allerlei garanties.
Ja. Ja. Dit vind ik een hele... Nee, als ik zeg zielig, dat bedoel ik niet zo lullig. Maar hij raakt me wel. Wat als je niemand hebt om mee te knuffelen en te zoenen? En je mist dat heel erg. Kan je dat gevoel dan ook wegkrijgen?
Nee, als je het probeert weg te krijgen, wordt het alleen maar erger. Want dat is dus de bottom line hier van alle spirituele oefeningen. Als je ergens van af wilt, maak je het erger. Wat je bestrijdt, hou je in stand. What you resist, persists, zeggen ze in het Engels zo mooi. Dus nee, dat gemisgevoel, dat zul je dus moeten leren voelen zonder identificatie. Het bijzondere is nu dat gemisgevoel, en dat geldt eigenlijk voor alle gevoelens van dat je iets heel belangrijks mist in je leven. Dat is een gevoel wat als het ware gericht is op dat wat je mist.
Ja.
En de spirituele beoefening laat je zien dat je die kijkrichting kunt omdraaien. En ga nou eens kijken naar wat is het of wie is het die dat gevoel ervaart. De misser, zal ik maar zeggen, in plaats van dat wat je mist, ga je op zoek naar de persoon die dat werkelijke gevoel heeft. En je denkt natuurlijk, ja, dat ben ik natuurlijk, maar dat is je ego. Dus dat is weer die beoefening van ga eens kijken naar dat gemis. Maar dan echt met een soort liefdevolle interesse. Niet met een poging om er vanaf te komen, want dat maakt het juist erger. Maar met een soort intentie van ik wil dat gemis nou eens helemaal toelaten, helemaal onderzoeken. En dan komt er een punt dat je ontdekt dat het gemis zelf als het ware liefde is.
Ja.
Als je er met liefde naar kunt kijken, zie je ook dat het liefde is. Dat is echt het bizarre van spirituele beoefening. Zodra je een pijnlijk gevoel met liefde kunt omhelzen, verandert de liefde waarmee je kijkt ook dat waar je naar kijkt in liefde. En andersom kan je dat ook doen. Ja, je kijkt eerst bijvoorbeeld naar je waanzinnige verliefdheid op je nieuwe vriendin. Ja? Dan vult je gewaarzijn zich met liefde. Ja? Maar dat is nog door de gedachte aan die vriendin. Stel even dat je niet samen bent, maar je denkt aan haar. Oh, je stond helemaal vol en met warme gevoelens. Je ziet haar beeld, je herinnert je samen zijn. Dat is allemaal denken. Je lijf stroomt vol met verliefdheid, dat is je gewaarzijn. En dan laat je die gedachte aan je vriendin los en kijk je rechtstreeks naar die liefde. En dan als je dat op de juiste manier doet, dan zie je ineens dat dat wat naar liefde kijkt zelf ook liefde is.
Ja.
Dus dit is eigenlijk het grote geheim van de spirituele realisatie, is dat waar je naar kijkt en degene die kijkt niet twee zijn.
Nee.
Is gewoon één, één ervaring. En dat is het einde van alle identificatie en van alle lijden.
Ja, ja.
En dat opent je voor een soort van inherente liefde.
Ja.
Die je dan nog steeds ook ontzettend leuk vindt om te delen met iemand anders.
Maar zoals...
niet vanuit wanhoop, niet vanuit ik heb iemand nodig. Weet je. Nee, vanuit overvloed. Je stroomt over van liefde en dan kom je iemand tegen die ook nog eens je ego als het ware helemaal triggert. In een soort van wow, wat is zo mooi en leuk en lief en zo. Prachtig mooi allemaal.
Maar het is natuurlijk heel logisch dat je toch daarnaar smacht. Zeker als jij het eerder benoemde als dat liefde heel erg helpt bij het verzachten en of ontspannen eigenlijk van het ego. Ja.
Ja, dus het is logisch dat je het mist, ja, tuurlijk. Vanuit het ego is het logisch dat je het mist.
Nou ja, dat vind ik ook gek, want hoezo wil het ego dat je het ego loslaat? Maar
het ego wil het ego niet loslaten.
Nee.
Het ego wil
dat bedoel ik.
Altijd liefde, maar altijd seks, altijd geld.
Ja.
Nee, okay. Alleen kan niet. Nee. Kan niet.
Dat nee, maar als je daar dus spiritueel naar kijkt en dat overstijgt en je dus de behoefte hebt om dat. Zelfs dan kan je in alle rust wel toch ook weer bedenken, maar ook voelen dat de liefde daar heel erg bij helpt.
Dat hangt ervan af. Nee, het kan ook je heel erg ervan afleiden. Als je op het spirituele pad wil zijn en je wordt dan op een bepaald moment verliefd en je gaat vervolgens alle ego-reflection ga je gewoon uitleven.
Mm-hmm.
Zonder dat je daar enig bewustzijn van hebt en zonder dat je daar enige vorm van beoefening op loslaat. Dan is een verliefdheid is vaak gewoon het einde van je spirituele interesse. Dat zullen veel mensen beamen. Ik was bezig met spiritualiteit, toen raakte ik verliefd. Nou, die relatie heeft 4 jaar gebeurd en 4 jaar niet beoefend.
Ja.
Totdat het fout liep, weet je wel. Totdat ik me weer shit ging voelen. Toen dacht ik, oh, ik moet weer beoefenen. Ja, voor ellende is voor de meeste mensen het begin van spirituele interesse.
Ja, dat begrijp ik. Maar denk jij niet dat het hand in hand zou kunnen gaan? Weet je, maar dat is gewoon even mijn persoonlijke eigen situatie, waarbij ik al zei dat ik gewoon echt het gevoel heb dat ik heel veel gesprekken gehad, heel veel boeken gelezen. Maar het echt te voelen, ik denk dat ik de afgelopen maanden...
Dat gebeurde pas toen je een partner had.
Nou ja.
Tuurlijk. Nou, dat is dus precies omdat we gewoon nog niet spiritueel gerealiseerd zijn in de betekenis van verlicht. Hè? Dus we kunnen, autonoom kunnen we niet rechtstreeks contact maken met die inherente vorm van liefde. Dus dat betekent dat daar nog een soort ego-laag tussen zit. Dat ego heeft dan iemand anders nodig.
Ja.
Om zichzelf zodanig te kunnen ontspannen.
Ja, dat bedoel ik.
Dat je dat voelt. Ja. En dan moet je wel weten ook en snappen dat wat je voelt is altijd je eigen liefde. Ook als je het pas voelt als de ander zegt ik vind jou lief.
Ja.
Ja? Dus dat is het punt. Hoe kan liefde gewoon... Hoe zou jij mij liefde kunnen geven? Hoezo, weet je wel?
Dat is niet tastbaar.
Dat kan niet. Ik hou van je en alsjeblieft, hier heb je mijn liefde. Nee, dat kan niet.
Nee.
Je voelt altijd je eigen liefde.
Ja.
Als je liefde voelt, is het je eigen liefde.
Exact.
Ook voor liefde voor je kinderen, voor je ouders, voor je vrienden. Dat zijn allemaal als het ware een soort afstralingjes van die ene liefde.
Ja.
Die we inherent zijn, maar die niet herkend wordt. En dus zijn we altijd bezig met die anderen om ons maar goed te voelen. En om maar niet die zelfafwijzing te voelen.
Ja.
Overigens die vraag over, ik mis dat knuffelen zo erg. Ik vind wel dat je ook best wel dan wat meer je best mag doen om dat te regelen in je leven.
Oké.
Ja, en dat hoeft niet per se een relatie te zijn ook. Er zijn mensen genoeg die ook dat knuffelen missen. En dan moet je natuurlijk wel in staat zijn om te knuffelen zonder dat je te veel meer wil dan knuffelen. Ja, en dan kan je gewoon dat regelen. Je zet een advertentie. Ik heb één keer in de week behoefte aan een half uur knuffelen. Wie wil mij komen knuffelen? En natuurlijk, dat klinkt een beetje raar, want dan ken je iemand helemaal niet en zo. Maar dit is dus eigenlijk ook het mooie van tantra. Als je tantra leert beoefenen, dan kun je dus ook intimiteit ontwikkelen voor mensen waar je geen relatie mee hebt.
Nee.
Waar je zelfs niet in eerste instantie al liefdes- of verliefdheidsgevoelens voor hebt. Natuurlijk, het mag niet zo zijn dat je, zeg maar, iemand een aversie voelt voor iemand en dan toch maar in godsnaam dan maar gaat knuffelen. Dat moet je natuurlijk niet doen.
Nee.
Maar je kan wel heel voorzichtig oefenen. En er zijn zelfs cursussen voor. Om gewoon te leren om intimiteit te gaan gebruiken.
Ja.
Ja, om het te regelen in je leven. Ja, je regelt toch ook je belastingaangifte en je regelt toch ook je boodschappen. Ja,
doe daar
ook
niet zo moeilijk
over. Dat knuffelen. Regel dan dat knuffelen op een manier die zeg maar, niet schadelijk is voor jezelf en anderen.
Over cursussen gesproken en over liefde en relaties. Jij begint weer met je weekenden. Vrijdag tot en met zondag. Doe je alleen liefde en relaties weekenden of heb je ook nog andere weekenden?
Nee, dus, kijk, ik geef er twee. Dus het ene is liefde en relaties weekenden. Dat gaat dus over waar we het nu ook de hele tijd over hebben.
Ja.
En het andere is het weekend dat gaat over Dzogchen, de Tibetaans-boeddhistische versie van non-dualisme. En dat gaat dus heel erg over die manier van kijken naar je gedachten en gevoelens. Hoe leer je dat? Want het is best wel lastig in het begin. Ja. Dus dat is een weekend waarin we meer kijken naar en praten over hoe de geest werkt. En je zou ze eventueel allebei kunnen doen. En de ene gaat meer over dat kijken naar gedachten en gevoelens. En dat rechtstreeks contact maken met die innerlijke liefde.
Ja.
En dat weekend over liefde en relaties gaat dan meer van hoe kan je dan die manier van kijken ook benutten als je een partner hebt.
Ja.
En samen als het ware werken aan. Of als je geen partner hebt, maar dat wel heel erg graag wil. Dan kun je ook in dat weekend over liefde en relaties kun je als het ware kijken hoe je niet vanuit behoeftigheid, maar vanuit een soort positieve houding contacten kunt gaan leggen met anderen. Want het probleem is dat mensen dan heel erg een relatie missen. En de manier waarop ze dan contact zoeken met potentiële partners is averechts.
Ja,
is veel te krampachtig.
Alle informatie over die cursus, ik zie daar nu veel vragen over binnenkomen. Het staat allemaal op de website van Jan. Jan Geurts, geurtz.nl. Ik laat de liefde even los, want ik wil tenslotte nog eventjes naar een onderwerp waar veel vragen over komen, wat ook vaak in dit weekend langskomt. Ik combineer even wat dingen. Margot die zegt, wat is de kijk op kwantumfysica van Jan, die nu door vele spirituele masters als Roy Martina en Joe Dispenza en Deepak Chopra wordt verkondigd. En een beetje in dezelfde lijn, Eva de Jager die zegt, ja, het gaat veel over manifesteren. Ik hoor daarin terug het idee dat je zelf controle zou hebben, hè? Je eigen leven, want dat is notabene de naam van dit webinar. Maar ik ken ook het begrip de false sense of othership, het vaste geloof dat jij de ruler of de doener bent.
Ja,
ik vraag me af, hoe verhoudt manifesteren zich tot de vrije wil en tot het ego? Is er wel zoiets als manifesteren? En zo ja, wie of wat manifesteert er?
Ja, dat is iets waar we nog een uur over kunnen praten.
Ja, hè?
Maar ik zal proberen heel beknopt te zijn. En dat hangt af op welk niveau je functioneert. Op het ego-niveau is het best wel handig als je bepaalde neurotische kanten van je ego, die dus eigenlijk een soort machteloosheid inhouden. Het lukt je niet goed om relaties aan te gaan, dat soort dingen. Of je bent bang om te spreken in het openbaar, of je bent bang om te vliegen of in een lift te gaan. Is heel goed om daaraan te werken, om als het ware verantwoordelijkheid ervoor te nemen. En een soort van, oké, ik ga hiermee aan het werk via therapie, via training. En dan kun je je ego als het ware ontwikkelen. Dat wordt ook persoonlijkheidsontwikkeling genoemd.
Mm-hmm.
Dat is gewoon prima. Daardoor kun je de kwaliteit van je leven best wel wat verbeteren. Als je vervolgens ook gaat kijken naar wie ben je werkelijk ten opzichte van dat ego. Het ego meent dus inderdaad een zekere mate van controle te hebben en kan daardoor ook inderdaad zijn eigen functioneren verbeteren. Maar vanuit die ruimere visie is er alleen maar liefdevol waarnemen. En is er geen doership meer, zoals dat dan heet. En die twee kunnen naast elkaar functioneren. En de valkuil is natuurlijk dat het ego een soort spirituele theorie gaat aanhangen. En dan geen ene flikker meer uitvoert in zijn leven.
Daar hebben we het vooral over gehad in ons eerste gesprek, weet ik nog. Want dat was precies waar ik toen een beetje klem mee kwam. Van ja, als alles al goed is, waarom zou je nog wat doen?
Ja, dus het ego blijft gewoon in zijn rol. Alleen jij ziet steeds beter dat jij die rol niet bent. Nee. Dat het een rol is die je speelt en wie je werkelijk bent, is volkomen ruim en open en doet dus inderdaad niks.
Nee.
Heeft alleen maar lief.
Ja.
Bemint alles wat er zich afspeelt.
Maar ik vind het wel mooi zoals jij dat schetst, want dan is het inderdaad gewoon maar even lullig gezegd, om het ego een beetje bezig te houden en ook echt daadwerkelijk wel dus doelen te stellen, te manifesteren.
Ja. Nee, het is echt niks verkeerds.
Nee, het is niks verkeerds.
Het ego zichzelf ontwikkelt.
Ja, exact. Want het ego is en zal er altijd zijn.
En die andere vraag over kwantumfysica, die kan ik vrij kort beantwoorden. Spiritualiteit is als het ware de weg waarin je je eigen geest onderzoekt. En uiteindelijk tot de realisatie komt dat zowel materie als bewustzijn één zijn.
Mm-hmm.
Nu, kwantumfysica is als je naar buiten zoekt via fysica, via de wetenschap van de fysica. Je gaat de materie onderzoeken, je gaat steeds dieper. En waar kom je uiteindelijk uit? Dat materie en bewustzijn niet van elkaar te onderscheiden zijn.
Nee.
Dus de weg naar buiten en de weg naar binnen leidt uiteindelijk tot dezelfde realisatie. Dus
het is gewoon welke kant.
Het is één soort bewustzijn, materie is één ervaring.
Ja, mooi. Ik sluit af met een van de vele complimenten, maar ik vind dat het mooi verwoord heeft. Judith, die zegt, wil je Jan even de complimenten geven over hoe ontzettend enthousiast en gepassioneerd hij zijn gedachtegoed maar blijft vertellen. Echt geweldig. Terwijl hij dit tot 1000 keer heeft moeten uitleggen. Geweldig.
Het blijft leuk.
Ja, dat vind ik ook. Maar ik vind het, heeft ze helemaal gelijk in. Elke keer vind ik dat ook weer heel verrassend. En mensen zeggen ook, kan dit vaker, kan dit langer? Jongen, ik zou een keer een marathon met je willen doen, Jan. Maar nu is het uur alweer voorbij. Het was ergens. Maar dat is het toch maar. Mijn persoonlijke consult bijna geweten. Het ging toch te lang over de liefde. Maar ja, dat is ook waar het leven om gaat in de naam.
Het is toch waar de meeste mensen toch tegenaan lopen.
Hè? Ja, zo is het.
En ik ook.
Ja. Nou, dat vind ik mooi en eerlijk dat je dat deelt. Dankjewel. Ja. Nogmaals, check de site jangeurts.nl voor, fijn dat je weer on the roll bent met alles. En de luisterboeken dus. Voor degene die willen stoppen met roken, de opluchting, kan je nu ook Jan horen vertellen op zijn hele eigen wijze.
Ja.
Dankjewel, Jan.
Dankjewel.
Jan Geurts, wat een baas. En dan waren er nog heel veel vragen waar ik niet aan toe kwam. Maar ergens dit jaar zal ik vast nog wel met hem een Q&A gaan doen. Net als dat ik met wat andere sprekers als een Roy Martina, als een Albert Sonneveld, als een Vilna. Zeker in het jaarprogramma van Ontwerp Je Eigen 2022 nog een stream ga doen op de speciale Facebookgroep. En ik had je beloofd, ik geef je nu een code waarmee je op de site koekeroe.nl/gemist... een aanbieding hebt waarbij je gewoon €85 korting krijgt. De code is podcast. Dus PODCAST. Vul dat in en dan heb je het hele jaarprogramma voor slechts €112. Koekeroe.nl/gemist. Tot de volgende. Zonnegroet. Hoi.
Ja, misschien word je helemaal gek van me. Sorry, maar ik wil gewoon even zeker weten dat je je al hebt aangemeld. Want het zou zonde zijn als je het mist. Samen mediteren. Elke ochtend, elke avond. Live is gratis. En het zijn echt grote coaches die je normaal gesproken, echt wel wat knaken kosten. Als ik denk aan Michael Pilacic, of Jan Geurts, of Jazzy Jazz, of Faya Laurens, of Robert Bridgman, Swami, Roy Martina, Hielke Bonnema, Merel Teunis. Er zijn nogal wat Marjoleinen, Marjolein Berendsen, Marjolein van der Aar van Mindful Minute, Marjolein Loderichs. Willem Glaudemans, Jeroen Berends van BeMind, Wouter de Jong van Mind Gym, Marieke van Meijeren van de Bewustzijnsschool natuurlijk, Christine Bijn de Cosmic Life, onze hypnosekoning Edwin Selei, de lichtwerker Tijn Tauber en de Breathwork Master Casper van der Meulen. Ik noem er maar een paar, maar je hoort al, dit is krachtig. En sowieso, samen, elke ochtend, elke avond, even mediteren. Ja, dat wordt echt een training en een mooi moment, denk ik. Meld je aan via koekeroe.nl/meditatie. Dus koekeroe.nl/meditatie.